Hallo allemaal, welkom bij onze podcast over huiselijk geweld. Ik heb een paar mensen meegenomen, Nike, Lindsay en Lisa.
Hoi.
Hi.
Hoi.
Zoals Gabi heeft gezegd, we gaan het namelijk hebben over huiselijk geweld. Het is zwaar onderwerp, ja, maar juist daarom is het zo belangrijk dat we er open over praten.
En misschien denk je nu, oei, dat is heftig en dat klopt. Maar we willen dit onderwerp op een duidelijke en toegankelijke manier bespreken, zodat we iedereen hiermee kunnen helpen.
Dus blijf luisteren, ook als je denkt dat het jou niet raakt. Je zult merken dat het meer mensen treft dan je misschien denkt.
We zijn voor meer informatie op onderzoek uitgegaan naar de bibliotheek hier in Hengelo. En we hebben 3 boeken uitgekozen. Ik zou even beginnen met het eerste boek, Onder de Radar heet het, van Marcel van de Ven. In dit boekje krijg je een kijk in het leven van verschillende mensen die te maken hebben met een huiselijk geweld. Het gaat over situaties waarin mensen elkaar niet meer kunnen vertrouwen, over dreigingen met wapens en over controle. Een van de personages is Elin, een meisje dat gechanteerd wordt door haar ex-vriend met naaktfoto's. Ze voelt zich gedwongen om te doen wat hij zegt. Ook Anna, een klasgenoot, heeft thuis en op school moeilijk na gemene grap van haar klasgenoten, raakt ze in paniek en vlucht ze.
Het tweede boek wat we hebben gevonden was Leugens van Helen Vreeswijk. Dit gaat over Albert en zijn zus Chantal lijken in een gelukkig gezin te wonen. Alleen hun vader heeft een eigen zaak en hun moeder een drukke carrière. Maar achter de voordeur speelt zich dagelijks huiselijk geweld af. Albert droomt ervan dat zijn vader vertrekt. Als hij op een dag een relatie krijgt, zweert hij dat hij nooit zoals zijn vader zou zijn. Maar als hij een vriendin het uitmaakt, verliest hij de controle. Beide boeken zijn romans en laten zien hoe ingrijpend huiselijk geweld kan zijn voor jongeren. Ze zijn niet geschikt om voor te lezen aan kinderen op de opvang, maar geven ons als aankomend pedagogisch professionals wel waardevol inzichten in de belevingswereld van de slachtoffers.
En we hebben ook boek 3, namelijk Grote mensen mogen ook niet slaan. In dit prentenboek maken we kennis met Luc. Zijn vader was soms boos dat hij gaat schreeuwen en slaan. Luc is verdrietig en bang. Gelukkig merkt zijn oma dit op. Ze helpt hem om zijn gevoelens te uiten met een verdriettekening en praat met hem. Het boek is kleurrijk, geïllustreerd en geschikt om met jonge kinderen in gesprek te gaan over geweld in huis. Ouders kunnen dit boek goed gebruiken als voorleesboek om het onderwerp bespreekbaar te maken op een veilige manier.
Ook hebben wij ook nog een beetje onderzoek gedaan over wat huiselijk geweld nou eigenlijk inhoudt. En het wordt vaak gepleegd door een partner, een ex-partner, familielid, vriend of een vriendin van het slachtoffer. Denk hierbij aan lichamelijke mishandeling, psychische mishandeling of seksueel geweld binnen een huiselijke kring. Een veel voorkomende vorm van huiselijk geweld is gewelddadig wordt tussen ex-partners die samenwonen en een huishouden vormen. En vaak zijn de kinderen die getuigen van zijn van huiselijk geweld. Die horen dan bijvoorbeeld een ruzie tussen ouders. Of ze zien de gevolgen ervan, bijvoorbeeld met verwondingen, dat een van de ouders elkaar gaat slaan. De helft van de kinderen heeft er ook last van wat er thuis gebeurt. Er zijn niet alleen zelf getuigen van het geweld, maar zijn zelf ook het slachtoffer van geweld. En ook hebben wij een paar signalen opgezocht van huiselijk geweld. Wat een kind eigenlijk kan vertonen. Dus extreme schrikreacties. Dus als ik bijvoorbeeld nu Gabi wou aantikken, maar dat ze heel erg schrikachtig reageert, dat zou een signaal kunnen zijn dat Gabi met huiselijk geweld te maken heeft. Of dat je heel weinig contact met andere mensen maakt. Of dat het kind bang is om alleen te zijn met een bepaalde persoon in een bepaalde setting. De verschillende vormen van kindermishandeling hebben we ook op een rijtje gezet. Dat is verwaarlozing, lichamelijke mishandeling, emotionele mishandeling en seksueel misbruik. Daarvan de signalen van kindermishandeling kunnen zijn slechte hygiëne. Dus eigenlijk een beetje het verwaarlozen van een kind. Dat het kind oude kleding aan heeft of hele vieze kleding aan heeft. Ook kunnen blauwe plekken een signaal zijn. Brandwonden, littekens of dat het kind achterblijft in de groei. Hebben jullie dat wel eens meegemaakt, dat de opvang, dat een kindje een beetje verwaarloosd wordt?
Ja, nou, ik heb zeg maar wel een kindje gehad. Die had allemaal stift op haar benen, alsof het papier op is dat ze op zichzelf ging kleuren, zeg maar.
Ja, die heb ik ook wel eens gehad, inderdaad.
Ja, toen hebben we wel schoongemaakt, daar niet van. Maar het was wel een beetje gek om te zien, ja. En ook te kleine schoenen of te grote schoenen.
Ja, dat gebeurt ook wel vaak. Ik heb ook wel eens kindjes gehad die zonder schoenen naar de opvang kwamen. Of inderdaad met kapotte kleding ook wel eens. Of kapotte kleding die ze ook echt wel weken aan hadden dan. Maar die moeder had ook extreme ADHD en die kreeg daar ook geen pillen voor. Of die slikte dat niet.
Of ook geen medicatie?
Nee, die deed niet aan medicatie. Dus die was heel erg chaotisch in haar hoofd.
Zielig. Ja, ik heb het gelukkig zelf niet meegemaakt.
Nou ja, dat is wel fijn.
Ja, ik hoop niet echt.
Dat is wel beter.
Wel dat kinderen soms een beetje, dat ik dacht van, hoe lang zijn die kleren aan? Dat ze wel een beetje muf begonnen te ruiken. Dat wel, maar niet echt verwaarlozing of iets. We hebben ook nog opgezocht over de symptomen bij ouders. Dus wat de ouders voor gedrag kunnen vertonen als je bijvoorbeeld in een oudergesprek zit, is dat de ouders heel weinig belangstelling tonen voor het kind. Dat de ouders veel wisselen van adres, partner, school of dokters. Ook kunnen psychische problemen voorkomen, zoals alcoholgebruik of een depressie. Ze hebben geen huisarts, geen verzekering of geen vaccinaties. En ze zijn vaak niet aanwezig op oude avonden en hebben geen contact met de school of de opvang en willen geen huisbezoek ontvangen.
Deze informatie hebben we eigenlijk allemaal in een hele mooie infographic gemaakt. Verdeeld onder 5 onderdelen. Wat is nou huishoudelijk geweld? Hier staat onder dat andere huiselijk geweld wel fysiek, psychisch of financieel kan zijn. Wat je dus ook in kinderopvang dan ziet. Dat er naar de kinderen met kapotte kleding of hele oude of kleine schoentjes komt. Ook staan er signalen hoe je het kan herkennen. Er zijn bijvoorbeeld onverklaarbare verwondingen of teruggetrokken gedrag. Ook zijn gevolgen voor kinderen zoals angst, stress en schuldgevoel. Dat is iets wat als een kind bijvoorbeeld bij de opvang heel erg veilig voelt, zich zeker naar buiten gaat komen. Wat kun je eraan doen? Je kan er met iemand over praten die je vertrouwt. En je kan ook naar Veilig Thuis bellen. Bij het gevaar bel 112 natuurlijk. Ook hebben we een paar feiten en cijfers bij elkaar gezet. Bijvoorbeeld het aantal van 200.000 volwassenen per jaar die te maken hebben met huiselijk geweld komt van de politie en het Openbaar Ministerie. Dat er 60% van de gevallen is ook kinderen betrokken bij zijn. Dit hebben we ook gelezen in het Nederlands Jeugdinstituut.
Naast deze infographic hebben we ook een fotocollage gemaakt. Hierbij hebben we foto's verzameld wat met dit onderwerp te maken heeft. En hierop staan onder andere een afbeelding van de meldcoren. Dit is namelijk een hulpmiddel bij vermoedens van huiselijk geweld. Kun je daar naartoe? Foto's van bange kinderen en ouders om te laten zien hoe ingrijpend het is. De foto van de politie van het logo zijn namelijk vaak als eerste te plaatsen. En we hebben ook een foto van een kind met een blauwe plek. En dit is namelijk een zichtbare signaal van geweld.
Ja, we hebben namelijk ook 2 podcasts geluisterd. Eentje hebben we Nike en ik samen geluisterd, eentje Gabi. Die Nike en ik samen geluisterd hebben, dat ging over Veilig Thuis. Waarvan een vrouw die had te maken met Veilig Thuis en een situatie. Maar Veilig Thuis die had daar anders begrepen volgens mij. Of
ja,
iets klopt. Ongeveer. Tijdens de podcast heeft de man haar open vragen vooral gesteld en heeft zij veel informatie over verteld en ook heel duidelijk. Tijdens de podcast moet je af en toe even stil houden, zodat je een ander de tijd geeft om hierover na te denken of om nog wat eraan toe te voegen. En toen vooral empathie tijdens het gesprek met de ander.
Ja, zoals Lisa al zei, heb ik ook een podcast geluisterd. Dit ging eigenlijk vooral meer over een verhaal over die je vrouw vertelde. Ze zat in een relatie van 12 jaar, dacht ik. En in die 12 jaar is veel huiselijk geweld geweest. En ik voel me eigenlijk af of wat jullie een beetje zouden doen. Want ik denk dat ik heel erg lastig zou vinden dat ik, na 12 jaar dat ik van iemand hou, dat je dan gaat vluchten. Wat zou je dan doen?
Ik denk ook wel dat het lastig is. Vooral omdat je zo lang al met iemand samen bent en dan denk je van, oh, het is toch maar bij die ene keer gebleven, maar toch. Die keren stapelen wel vaak op dat je denkt van, dit hoort wel een beetje bij het normale beeld van een relatie misschien.
Ja, dat ze het een beetje normaal gaan vinden inderdaad. Ja.
Ja, ik denk natuurlijk ook dat ze het misschien niet willen zien. Dat die vriend of man dat dan ondertussen aan het mishandelen is. Of wat is er gebeurd in die 12-jarige relatie?
Ja, veel mishandelen inderdaad. Fysiek en psychisch ook wel. En ze zei zelf ook inderdaad dat ze ook op een gegeven moment zich voor ging schamen. Zodat ze het ook andere mensen niet durven te zeggen.
Ja, dat snap ik ook wel. Want helemaal als die blauwe plek ook op een zichtbare plek is, dan ga je dat toch wel bedekken, omdat je anders sowieso vragen gaat krijgen.
Ja, en je weet natuurlijk ook, als vrouw zijnde denk ik, dat je dan van anderen echt gaat horen van, ja, ga scheiden met die man of klaag hem aan of hoe dan ook. En ik denk dan, als jij heel lang van diegene houdt, dat je dat eigenlijk gewoon niet wilt stiekem. Dus dat denk ik ook wel.
Ja, ik denk ook dat het wel heel lastig is om inderdaad ook wel tegen iemand anders te gaan zeggen van, goh, het gaat thuis niet goed.
Nee.
Het is toch wel een taboe eigenlijk.
Ja, precies. Je bent wel taf. Jij met iemand samen. Ja. Je hebt samen een huis. En volgens mij hadden ze ook een kind, dacht ik. En nou ja, wat ga je dan doen voor het kind? En op een gegeven moment heeft ze zelf ook bedacht, nou ja, ik moet nu hier weg, ook voor het kind. Want die op een gegeven moment ook gewoon haar ging slaan voor het kind zelf. En dat kind was 3 of zo. En dus toen heeft ze zelf bedacht, weet je wat, dit is niet zo goed. Ik ga hier weg. Dat is inderdaad ook een beetje het punt waarop ik zou denken van, nou ja, ik denk dat ik maar eventjes weg moet hier bij deze relatie.
Ik denk ook wel dat het erger wordt als je man dan je kind mishandelt in plaats van jou. Omdat je kind is dan toch belangrijker dan jezelf eigenlijk vindt, denk ik.
Denk ik ook.
Ja, dat zou ik ook zeggen inderdaad.
Ja, nou, we hadden trouwens ook een interview met professionals. Ja, is ook, ja. We hadden zeg maar eerst dat we met Veilig Thuis een interview wouden aangaan. En die hadden we toen ook gecontacteerd. Alleen Veilig Thuis die had op het moment te druk en geen personeel over om met ons een interview te doen. Dus toen hadden we de politie benaderd, maar heel lang geen gehoor eigenlijk gekregen. Dus hadden wij hier op school hadden wij bij het loopbaancentrum.
Ja, loopbaancentrum. Het is best wel lastig om mensen hier over te laten praten. Want ook vooral als het is gebeurd of zo, dan praat je er niet zo makkelijk over, denk ik.
Nee, het is geen makkelijk onderwerp.
Het is best wel een lastig onderwerp.
Ja, best wel gesloten hoor.
Ja, zeker.
Nou, toen hadden we dus hier op het loopbaancentrum hadden we dus gecontacteerd. En toen waren er 2 vrouwen die wouden wel met ons een interview aangaan. Die professionals, zij helpen je als je tegen dingen aanloopt. Bijvoorbeeld als je thuis moeilijk hebt, zoals huiselijk geweld. Of als je met jezelf in de knoop zit. We hebben eerst andere... Oh ja, dat had ik net al verteld. Wat duidelijk werd, kinderen reageren allemaal anders. Het ene kind trekt zich terug en het andere kind wordt druk of boos. Vaak kunnen ze hun gevoel nog niet onder woorden brengen, maar hun gedrag zegt veel. Daarom is het belangrijk dat we niet te snel oordelen over ouders, maar ons afvragen, wat zit erachter? Waarom is deze ouder gespannen? Of misschien is er stress, een hulpbaby, geldproblemen of iets anders wat het gedrag verklaart. Hadden jullie al ooit een ouder meegemaakt die raar gedrag vertoonde of zo?
Ja, ik wel. Was op stage. En die ouders waren al een beetje laaggeletterd en die snapten het al niet heel veel. Maar elke keer, want het kindje liep best wel achter in de ontwikkeling. En die wouden elke keer, omdat wij een instantie daar achter wouden zetten, wouden elke keer niet dat die mensen bij hun thuis kwamen. En elke keer als ze daar kwamen, dan belden ze af. Omdat dan of het kindje ziek was, of het broertje was ziek, waardoor elke keer eigenlijk niet doorging. En toen hebben ze ook wel gesprek gehad met ouders van, goh, wat is er aan de hand? En waarom wordt het elke keer afgezegd? En daardoor is het wel een balletje verder gaan rollen.
Ja, hebben ze toen uiteindelijk ook echt dat de professionals wel zijn gekomen? En of weet je dat niet?
Ja, uiteindelijk hebben ze eerst een gesprek gehad op school. En op school is dan zeg maar, zijn ze daarna naar huis gegaan voor thuis. Om daar op huisbezoek eigenlijk te gaan.
Is Veilig Thuis wel eens bij jullie geweest op de opvang?
Nee. Niet dat ik weet.
Nee, bij mij ook niet.
Oh ja, ik heb eigenlijk alleen Kentalis gehad, maar dat was voor wat anders. Maar verder rest inderdaad, dat lijkt me ook wel echt een plek dat je niet wil zijn met Veilig Thuis, denk ik.
Nee. Nee. Nou ja, wat de professionals dus eigenlijk ons als belangrijke tip hadden meegegeven, was namelijk dat wij, stel wij zien zoiets of we maken dat mee, dat we vooral vragen moesten stellen en toon oprechte interesse zonder het gedrag goed te praten. Of als een ouder zegt dat hij s'avonds drinkt, vraag dan waar heeft u het zo moeilijk mee? Of zo ontstaan er ruimte voor hulp zonder dat de ouder zich aangevallen voelt. Ze benadrukte ook hoe belangrijk het is dat je de meldcode kent. Weet bij wie je terecht kunt binnen je team en dat je signalen deelt met collega's. Je hoeft de situatie niet op te lossen, maar je bent wel een belangrijke schakel in het proces.
Ik denk wel dat je als pedagogisch medewerker het wel graag wil oplossen eigenlijk.
Natuurlijk.
Ja, want je ziet wel eigenlijk een hele dag een kind wat eigenlijk het thuis helemaal niet goed heeft.
Nee. Ja, als je die kinderen elke dag ziet, dan ga je misschien wel snel denken van, oh, er is iets mis. Terwijl jij ook niet thuis kan meekijken. En dat vind ik altijd
dat
lastig.
Dat is wel lastig.
Want inderdaad, die kinderen die inderdaad die ik heb gehad, waarvan wel eens schoenloos naar de opvang kwamen. Ja, dat zijn ook. De kinderen zijn zelf ook chaotisch. Dus ze hebben 3 kinderen. En ouders zijn niet meer bij elkaar. Dus je ziet al snel eigenlijk dat er bijvoorbeeld iets kapot is of vies is. Omdat het misschien wel gewoon heel druk is thuis. En dat hoeft dan niet meteen te betekenen dat er huiselijk geweld is. En dat is dan lastig. En dan moet je doorpraten. En dat is wat ze hier bij het loopbaancentrum wel goed hebben meegegeven, denk ik.
Ja, dat is waar. Ja.
Ja. Ze gaven veel goede tips tijdens het interview. Dus dat was wel fijn.
Ja, ze vertelden ook best wel veel, vond ik.
Ja, we hoefden zelf niet echt heel veel meer te vragen. Dat was wel fijn.
Ze waren echt heel duidelijk. Echt heel duidelijk.
Ja.
Nou, bedankt voor het luisteren. En we hopen dat je iets aan deze podcast hebt gehad. En deel vooral het met anderen. En onthoud natuurlijk, je staat er niet alleen voor. Heb je hulp nodig of heb je vermoedens voor huiselijk geweld, dan kun je altijd veilig thuis bellen. Dat is 0800 2000 en dat is gratis en anoniem.